Digitale transformatie is al jarenlang een containerbegrip, maar inmiddels wel een volwassen containerbegrip. Organisaties zijn verder dan toen de term nog upcoming was en veel onderdelen van organisaties zijn inmiddels ook verder gedigitaliseerd dan jaren geleden. Maar welke invloed heb je als marketeer op de rest van je organisatie? Of welke invloed zou je moeten hebben? En hoe pak je die rol en hoe zou je die rol moeten invullen? Leuk dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op één specifiek thema. En deze aflevering gaat dus over marketing als karttrekker van digitalisering. En daar gaan we over in gesprek met Koen Kranenberg, de director disruptie en innovatie. Welkom Koen. Misschien goed om jouw rol eerst even ook wat te duiden. Hè? Wat houdt jouw rol precies in?
Ja, het is wel een mooie term inderdaad. Maar ik denk het makkelijkste gewoon als een voorbeeld aan te geven. Ik denk van het begin bij Advice eigenlijk begonnen. Toen we nog met z'n drieën waren. En eigenlijk zijn we nu met 150. En echt mijn rol daarbinnen is voornamelijk kijken van, is de structuur van de organisatie klaar voor de groei? Hoe kunnen we zoveel mensen aan? Hoe kunnen we het bestuurbaar houden? Ja, en eigenlijk telkens kijken naar de structuren van de organisatie die erbij passen. En dan digitalisering is natuurlijk een hele grote rol daarbinnen. Want je kunt je wel voorstellen, met dat aantal mensen, dat kan niet op een analoge manier.
Nee, en dan kun je ook niet op het dat het je overkomt gaan organiseren. Dus eigenlijk ben je altijd een paar jaar verder al aan het denken hoe een organisatie zich moet organiseren.
Ja. Het begint vaak bij een gevoel, ergens diep in je buik. Ja. Dan denk je, weet niet of het allemaal weer klopt. Nou, hiervan dan ga je op zoek. Literatuur, research, diverse onderzoeksbureaus kijken of de content is die mijn gevoel bevestigt. Ja, en vaak kom je dan wel theorieën of visies tegen waar je gewoon één op één in herkent. En ik zeg ook altijd wel, een van de belangrijkste dingen, denk ik, in mijn werk is het duiden wat er aan de hand is. Ja. Dus je begrijpt wat is er aan de hand op dit moment, waarom gaat het zoals het gaat en waarom dus soms niet.
Je observeert.
Ja, en als je dat dus weet, dan kun je vaak met een oplossing komen. Ja. En heel vaak, als je heel goed begrijpt wat het probleem is, dan heb je het vaak al voor de helft opgelost.
En het thema digitalisering of digitale transformatie, dat is een thema waar jij dus ook heel erg vanuit jouw rol mee bezig bent. Het zijn eigenlijk al twee termen, hè? Digitalisering en digitale transformatie. Hoe zie jij, wat versta je onder digitale transformatie? Hoe zie je dat?
Ja, in ieder geval heel algemeen zeggen ze wel eens van, je kunt de huidige dingen digitaal maken. Ja. Eigenlijk word je dan niks anders. Als je kijkt naar vroeger bijvoorbeeld, gingen ze alles opschrijven in in je agenda, noem maar even wat.
Brieven schrijven, maar e-mails versturen bijvoorbeeld.
Precies, dat is gewoon dat je dingen digitaliseert. Maar ik denk echt digitale transformatie is echt dat je denkt vanuit digitale middelen en dat je dan echt gewoon een werkwijze anders maakt. Ja. Dus even chatbots als voorbeeld. In ieder geval, dat gaat het gewoon wel echt anders met een afdeling, hoe het werkt. En hoe ik het zelf voornamelijk zie, is een combinatie van verschillende afdelingen en dan welke rol digitaal daaronder heeft als een soort van snelweg. In ieder geval, dat je dan echt, dat er niet 1 plus 1 is 2, maar 1 plus 1 is 6.
Ja, ik krijg ergens digitalisatie en nog een keer digitalisatie op drie plekken. Maar op een gegeven moment verandert dat het hele proces en krijg je zo'n transformatie ook. Ja. Dat kan achteraf zijn, maar het kan ook vooraf met een voorbedacht plan zijn.
Ja.
En dat is de digitale transformatieproces wat je eigenlijk aanjaagt.
Dus ik zeg ook wel eens van, je hebt het ABC-denken. In ieder geval A, wat jij ook zegt, A plus B plus C. Ja. Maar ik denk, eigenlijk moet je gewoon van A naar C en B proberen weg te snijden. Ja.
Dus, maar daar ook in jouw rol, vanuit marketingstrategische vraagstukken, ben je ook veel met, raak je ook automatisch digitale transformatie. Ja. Het is een containerbegrip, hè? Dus ik zei het al bij de introductie, maar wat, hoe zie jij dat in de praktijk? Wat ervaar jij, wat versta je dan ook onder die term?
Ja, het is wel heel goed kijken naar van wat is ook uiteindelijk de bedrijfsstrategie en wat kun je met digitalisatie daar ook echt inderdaad fundamenteel de manier hoe je klanten bedient of hoe je interne processen efficiënt maakt, echt ook het businessmodel veranderen. Als in van wat de kostenstructuur zoveel anders dat je ook in het aanbod aan je klanten andere diensten kunt gaan leveren of in één keer 10 keer zo snel bent als het
ware. Dus productdifferentiatie of een onderscheidend vermogen kan creëren, waardoor je echt een voorsprong weet te bereiken.
Ja, maar soms gaat dat ook en dan maak je dus een roadmap ook voor en ga bij dus echt strategisch mee bezig met kleine puntjes digitaliseren soms, met uiteindelijk als oog van hey, hier kun je uiteindelijk wat mee transformeren. Ja. Of juist dingen dat we zeggen, we hebben een soort transformatie roadmap, we moeten niet alleen dat puntje gaan digitaliseren, maar het moet ook echt anders, waardoor we soms in de organisatie denken van maar we hebben toch al een loopproces, dat gaat goed. Als we dit toch gewoon digitaal maken, dan is het toch al goed genoeg. Waarom moet dat nog een keer net even ietsje anders? Ja, als je naar het grotere plaatje kijkt, naar de toekomst, dan moet er een beweging in zitten, omdat we inderdaad, bijvoorbeeld, ik kom straks met voorbeelden terug, dat je nu nu bijvoorbeeld op een andere manier data moet gaan verzamelen, zodat je in de toekomst een AI erop toe kunt passen. Ja. Dat voelt misschien vandaag in het huidige proces heel gek, of als een rare afleidende zijstap, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl je weet van ja, maar in de toekomst, over 3 jaar, wordt dit gewoon de belangrijkste strategische pijler van bedrijven. Als wij die data hebben op dat moment, dan hebben wij de beste klantenservice ooit, zeg maar, in onze niche, in ons domein bijvoorbeeld.
Is dat ook misschien het onderscheid in wat je in een organisatie kan herkennen als marketeer, dat je zegt, hey, we zijn aan het digitaliseren nog veel in silo's, iedereen op zijn eigen eilandje. Ja. En bij digitale transformatie zie je dat er inderdaad die synergie ontstaat en je gezamenlijk aan dezelfde dingen werkt.
Ja, dat is een beetje het klassieke sturen voordat je de bocht inzet, zeg maar. Mm-hmm. Dat je alvast een beetje naar rechts gaat, terwijl de bocht naar links gaat. Voelt het als vandaag, maar ja, straks kun je er beter uitkomen, zeg maar, als je goed instuurt, dat je sportief de hoek pakt, zeg maar. En dat is wat je dan wil doen als organisatie en de beweging die je maakt. Dus
Ja, maar ik denk ook als je kijkt naar marketing, in ieder geval, ik zeg zelf, eigenlijk is het een soort van evenwicht van de softer skills, wat eigenlijk heel veel zit op het begrijpen van je klant.
Ja.
Dus dat je gewoon echt goed weet wat je klant wil, dat je echt de problemen van je klant kent en dat je ook als merk een heel duidelijke brand hebt, dat je er heel duidelijk bent van wie je bent. Ik zeg wel eens van, een goed brand, wat is dat dan? Ik zeg, nou ja, als je op een verjaardag komt, dan heb je altijd wel zo'n pief daar zitten en denk je, die heb ik al 10 keer gezien, maar wat hij nou doet, dat weet ik eigenlijk niet. Of er zit iemand die in zijn Hells Angels kleding daar zit. Nou, dan waarschijnlijk weet je meteen wat hij doet. Dan denk je van, dat is echt een goed brand. Dat zijn echt meer de softe kanten, aan de linkerkant van de weegschaal. En echt aan de rechterkant zit echt voornamelijk de techniek, in ieder geval, die je gebruikt ook vanuit marketing. En dat moet gewoon in evenwicht zijn. Dus als je het inderdaad hebt over digitale transformatie, dan is het aan de ene kant super belangrijk dat je heel goed begrijpt wat de eindklant nou wil. En dat je daar eigenlijk met je digitale middelen een oplossing voor hebt. Dus dat is echt een heel duidelijk evenwicht in marketing wat je denk ik op moet zoeken. Je kunt wel heel veel gaan doen met techniek, maar als je half niet weet waar de klant behoefte aan heeft, dan sla je de plank mis. Ja. En andersom hetzelfde.
Dus daarom zeg je ook, marketing is echt wel een hele belangrijke rol in digitale transformatie.
Ja,
van het klantdenken.
Ja. Zeker als je de laatste rapporten van Gartner bijvoorbeeld leest rondom Gen AI en al dat soort dingen, dan zeggen ze, ja, in ieder geval marketing is echt de frontrunner van die change. In ieder geval in marketing is het makkelijk toe te passen, denk ik. Maar ik denk echt als marketing moeten we echt daarin voorop lopen. En je ziet ook dat het gewoon verwacht wordt van de CMO's, vanuit bedrijven, dat die dat doen.
En daar die weegschaal die Koen schetst, hè, tussen enerzijds de brand en anderzijds de digitalisering. Zie jij dat ook zo?
Want klantcontacten inderdaad gaat steeds verder digitaliseren. Waar je eerst dat echt persoonlijk was, of het dan een mailtje was of bellen, maar echt inderdaad 1-op-1 persoonlijk.
Ja.
Zie je dat ook terugwerkt in al die systemen waarmee je digitaliseert. Dus een configurator, een webshop, of dat zijn meer de traditionele middelen die iedereen nu al kent. In de toekomst zullen dat misschien ook andere type kanalen zijn. Die zetten ook een beleving neer en die vervangen dan dat persoonlijke stuk. En daarin is een merk heel belangrijk, omdat anders wordt het georganiseerd door die persoon die namens je organisatie werkte. Je kwam misschien wel ergens fysiek ergens terecht waar je ook het hele merk en de beleving mee kreeg. Nu zit het allemaal in systemen. En als je gewoon blind alleen maar de processen gaat digitaliseren of gaat transformeren en je denkt niet aan de beleving van de klant, dan verlies je een hele hoop daarvan. Dus,
je moet het niet zien als een ordinaire bezuiniging door mensen eruit te halen. Want je moet wel heel veel weer compenseren digitaal om diezelfde ervaring te bieden.
Ja, en dat kun je in de praktische hoek doen. Dus met de technologische hoek van, oh kijk eens wat een mooie configurator we hebben. Maar waar ben je als organisatie mee bezig? Welke beleving wil je neerzetten? Welk onderscheidend vermogen moet die digitale beleving van een configurator of een shop of een chatbot dan leveren? Waar ben jij beter in dan de concurrenten? Ja. Dat zit hem ook heel vaak in het merk en de beleving en de belofte die je neerzet als merk. En dat was eerder misschien een kleine component. Het meeste werd geregeld door 1-op-1 contact. Dus als die mensen het merk kende, jouw sales team of het was in een showroom of alle andere touchpoints die niet digitaal waren, daar was dat nog allemaal georganiseerd en leeft het in mensen. Nu gaat het ook echt in de processen nog meer zitten. Ja. Dus nog belangrijker als marketing om ook op dat digitale stuk echt een stempel
echt lead,
te drukken en in de lead nemen. Ja.
Aan de andere kant, mensen zijn ook kwetsbaar, hè? Wordt het verhaal goed verteld, je bent er niet bij. Met digitale transformatie kun je natuurlijk heel precies in elke stap kun je
hebt
optimaal
de data, absolute controle. Je kunt het consequent user testen. Ja. Je kunt de prestatie optimaliseren. En dat is ook een deel van die transformatie. Dat je ook andere KPI's en regelprocessen gaat krijgen die dus veranderen. Ja, maar je ziet het heel praktisch terug op een hele hoop plekken.
Ja, maar toch zie je wel bij veel bedrijven, als je gewoon echt naar de branding kijkt, dat ze of een schizofreen merk hebben, dat ze goedkoop en duur willen zijn tegelijkertijd of al dat soort dingetjes.
Geen duidelijke
keuzes in ieder geval. Ik denk als je ook zometeen met AI, dan wordt het nog meer belangrijk dat je echt heel duidelijk bent van wat is je merk. Ja. In ieder geval, dan zie je vaak dat dat nog gewoon onvoldoende duidelijk is. En ja. Bijna opmerkingen als van, we hebben toch een mooi logo. Ja. Dat het daar, dat daar al stopt. In ieder geval,
ja. Maar dus als je digitale transformatie heel goed aanvliegt, biedt het juist veel meer kansen om ook die customer journey en misschien wel je marktverdeel te beïnvloeden.
Ik denk zoals Daan al een beetje zei, het is denk ik ook wel soms gewoon een vanuit je business strategie al slim. Want als je in ieder geval competitief wil blijven, dan zul je gewoon je processen relatief tussen haakjes goedkoop moeten maken en lean. Ja. In ieder geval, dat doe je door digitalisatie. Want in principe kun je ook, ben je ook heel wendbaar. In ieder geval, mensen zijn gewoon minder wendbaar in dat geheel. Ja. Dus om een competitief voordeel te hebben ten opzichte van je concurrenten en je gaat dingen standaardiseren en in digitale processen embedden, waardoor je dus flexibel blijft met je mensen. In ieder geval zou je ook naar de toekomst toe, als je bijvoorbeeld, als je kijkt naar het verleden aan corona bijvoorbeeld, ben je veel wendbaarder, omdat je gewoon relatief heel veel dingen gewoon voor elkaar hebt en niet afhankelijk bent van mensen.
Ja, dat is wel hoe je dat inricht natuurlijk, want er zijn ook heel veel verhalen van hele logge digitale systemen. Denk alleen al bij de overheid bijvoorbeeld, waar wendbaarheid een hele uitdaging is, wil je nog in de transformatie meegaan.
Ja, maar dan zit het ook weer heel vaak in simpelheid. In ieder geval, dan kom je weer een beetje terug op missie, visie, brandachtige dingen. Als je heel duidelijk voor ogen hebt, wat is jouw merk? Dan kun je ook veel sneller weer wendbaar zijn.
Ja, en de keuzes maar harder gaan maken ook. Ja. Als er iets in de backlog staat, of niet alles doen, maar dat we zeggen, wij kiezen ervoor om dit na te streven. Dus de focus is op dit onderdeel. Ja,
prioriteert op die manier ook.
Ja, ik vind het mooiste, als je helemaal de geschiedenis terugdraait, zeg ik wel eens, van de eerste vorm van marketing was misschien dat je ergens op de markt stond met je kraampje. Nou, in ieder geval, je wist precies als die ene klant kwam, oh, die komt voor de bananen, oh, die komt voor de eieren.
Dat was die salespersoon.
Je
kende je klant.
Ja, die klant ging naar diegene toe, omdat hij waarschijnlijk die gast aardig vond, of die mevrouw. In ieder geval, dat proces hebben we op een gegeven moment gedigitaliseerd in de vorm van een webshop. In ieder geval, dan zie je, in ieder geval, niemand kon meer één op één diegene afstemmen wat hij wou. Dus als ik op die webshop
kwam. Je kon wel een banaan of een appel pakken, maar de cross-sell.
Nee, precies. In ieder geval, dat lukte allemaal niet. En in de vorm van het schalen hebben we filters toegevoegd, waar ik kon zeggen, ik wil fruit hebben of dat soort dingetjes. Maar ja, goed, dat leuke gesprekje was er niet meer. Maar ik denk dat we nu wel, zeker met AI, na een tijd weer teruggaan, dat eigenlijk die marktkoopman weer digitaal gaat worden. Dus als ik nu met een digitale assistant praat, dan weet hij al best wel wat ik wil. Ja. Dus hij komt niet meer met champignons bijvoorbeeld. En dat vind ik niet zo lekker.
Nee. Dus personaliseren kan veel beter. Ja, dus eigenlijk als de marktkoopman dat ook kon.
Ja, precies. En dus we gaan wel weer terug naar eigenlijk die tijd, maar dan op een schaalbare manier. En dat is denk ik telkens waar we het over hebben. Schaalbaarheid, kostenefficiëntie. En gewoon beter zijn dan je concurrenten.
En ook de extra stuk beleving wat je dan kunt toevoegen. Want als je kijkt van wat is nu digitale transformatie en marketing, zie je bijvoorbeeld heel duidelijk terug. Ook als je kijkt een jaar geleden, want wat al zei je in de intro, het onderwerp bestaat al zo'n beetje sinds 2014, met clouddiensten en dat soort dingen. Tegenwoordig zien hele partijen wel B2B commerce webshops bijvoorbeeld hebben. Dus ook zelfs de traditionele bedrijven die eerder met orders werkten per mail, gaan nu uit het kader van efficiëntie allemaal al transformeren naar eigenlijk zoals de groenteboer. Zeggen gewoon van, we hebben al onze digitale of al onze producten ook in een digitaal ordersysteem.
Klantportalen bijvoorbeeld.
Klantportalen, en daar zie je bijvoorbeeld wel dat heel erg nog daarin blijft hangen. Dat er nog relatief weinig met die data wordt gedaan. Nog niet over de klantbeleving wordt nagedacht. Waardoor het eigenlijk die klantportalen op een gegeven moment niet meer zijn dan een soort veredelde webshop. En dan gaan de klanten daarvan allemaal kijken naar wie heeft de beste prijs en levertijd. Mm-hmm. That's it. Ja. Niet meer naar de extra dienstverlening. Niet meer die persoonlijke klik. Dus zijn er ook andere dingen waarin je in ieder geval als marketing extra kan definiëren. Behalve alleen maar operationele efficiëntie, de beste prijs hebben en het beste voorraadniveau. Ja. Dus dat is even een concreet voorbeeld van waar de digitale transformatie bij sommige bedrijven dan weer zo'n digitalisatie is gebleven, maar niet echt de volgende stap heeft genomen. Nee.
Ook een beetje van de silo denken. We gaan gewoon dit digitaal maken. Ja. Maar weer niet koppelen aan marketing en ons brand.
Wat je ook denk ik wel veel ziet bij dat soort bedrijven is dat het ook, in ieder geval wat wij vaak wel onderscheiden, is salesgedreven versus marketinggedreven organisaties. Ja. En als je inderdaad een salesgedreven organisatie bent, dan moet je eigenlijk nog de eerste stap naar marketing gedreven. Dus dat marketing veel meer de hoofd KPI's als omzet dragen. Ja, dat is al één transformatie bijna, denk ik, voor dat type bedrijf. En dan moet je ook nog eens gaan digitaliseren. Dus ik denk, dan heb je eigenlijk nog twee hordes te gaan. Dus ik vind sowieso om echt te kunnen digitale transformatie in te kunnen zetten, zou je één al een marketinggedreven organisatie moeten worden. In ieder geval dat je echt vanuit de klantperspectief en dus vanuit je marketing kijkt naar je eindklant en zo de hele customer journey aanvliegt. Hiervan daarna kun je inderdaad de digitalisatie doen.
Ja.
In ieder geval, ik vind sowieso een marketing. Je moet in ieder geval hoog al in de boom zitten, in ieder geval op directielevel, om die digitale transformatie überhaupt aan te kunnen zwengelen.
Ja.
Dan laat staan, als je daar dus niet zit, dan is het bijna onbegonnen werk.
Ja, maar dat zeg je, dat is wel mooi wat je zegt. Die rol moet dus wel ergens op een hoog niveau belegd worden, wil je dat echt een hele organisatie doorgevoerd krijgen.
Ja, het is echt gewoon, je moet weten wat er kan en je moet echt anders denken dan de huidige processen.
Ja, misschien vanuit marketing gezien ben ik wel benieuwd echt hoe je erover nadenkt. Maar ik zie al de eerste stap is in ieder geval marketing en sales meer als een commercieel team zien. Zeg maar. Want dat is in ieder geval een deel van de klantreis, kun je dan al echt wel een soort transformatie op toepassen. Ik zit even te denken ook aan het voorbeeld wat me te binnen schiet is bijvoorbeeld hoe tegenwoordig auto's worden verkocht. Wat eerst echt sales gedreven organisaties waren. Dat was een nieuw automodel, mooi plaatje, maar daarna gebeurde het vooral bij dealers. Daar zie je, dat is denk ik een heel concreet voorbeeld wat iedereen, elke Nederlander, elke luisteraar wel herkent. Tegenwoordig ga je je auto bijna via digitale kanalen helemaal configureren. Weet je eigenlijk alles al. Als je showroom binnenstapt, heb je grote kans dat jij meer weet van je auto, je persoonlijke configuratie, dan die salespersoon die er staat.
Er zijn merken waarbij je niet eens meer naar de dealer hoeft.
Nee, exact. En dat is de volgende stap weer. Maar dan, dat betekent dat je inderdaad wel eerst, eigenlijk als je dit in je eigen bedrijfsproces, dat je inderdaad eerst goed moet nadenken over welke beleving wil je eigenlijk neerzetten online. Moet je die auto wel heel goed kunnen verkopen, de mooie, de en ook de merkbeleving meegeven in zo'n configurator en het hele, daar win je dan eigenlijk de oorlog, want anders krijg je überhaupt geen proefrit meer. Dan gaat het hele salesproces niet beginnen. Dat is al één, dat is geen silo, dat zijn dan twee dingen bij elkaar, sales en marketing bij jou intern nog, echt verschillende fragmenten van de klantreis zijn waar je zou kunnen beginnen. Dan hebben we dan niet over hele organisatiebrede transformatie, maar dat is al wel één ding, dat is de eerste
synergie. Dat is de eerste synergie tussen twee processen.
Ik denk ik helemaal gelijk. In ieder geval, ik denk als je echt marketing echt simplificeert, denk ik dat je in ieder geval marketing gewoon gaat over de doelgroep. Wie wil je aantrekken met welk product? In ieder geval, daaronder kom je eigenlijk, zoals wij dat zien met performance marketing, dan is het eigenlijk van, waar kan ik die mensen raken in de customer journey? En heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen, een sales iemand is gewoon een touchpoint op de customer journey.
Dus marketing is gewoon eigenlijk alles naar de klanten toe. Alle processen en
Je noemde net al een paar keer tussendoor een beetje AI subtiel. Maar die impact is volgens mij wel heel erg groot als het gaat over digitalisering en digitale transformatie. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat AI maakt gewoon heel veel mogelijk. Ik denk in ieder geval dat wij zijn van mijn hoofd 8 tot 9 jaar geleden waren we al bezig om bijvoorbeeld een assistant bij Advice in de board te krijgen. Dat was onze visie. Maar goed, wat toen heel erg zo was, dus was de techniek was heel duur. Je had echt wel slimme mensen nodig om het te kunnen gebruiken. Ik denk als je gewoon nu kijkt naar AI, het is betaalbaar. Het is heel, in ieder geval mijn moeder kan het nog gebruiken als je het hebt in de vorm van een ChatGPT. Het is gewoon heel toegankelijk geworden nu voor Jan en alle man. En ik denk dat gewoon het punt is waar AI nu staat. En ik denk dat AI precies dezelfde stappen door gaat maken als digitalisering. In ieder geval één punt is vaak dat het huidige gewoon wordt gedigitaliseerd. Dat is echt de eerste fase. Dat zie je ook met AI gebruiken. Het gewoon iets wat je altijd zelf deed. Bijvoorbeeld een tekstje schrijven. Doe je nou met ChatGPT?
Ja, dan heb je het ge-AI'd.
Maar goed, in principe de stap hierna is ook weer dat je het breder gaat zien over een aantal ketens heen. Dat het echt verschil gaat maken. En ik denk, als je een beetje de rapporten leest, dan zeggen ze ongeveer, in ieder geval tot over 3 jaar, zul je zien dat heel veel productieve of mensen die wat dingen maken, bijvoorbeeld in onze industrie, dat 75% ervan echt wel strategisch moet gaan nadenken. Ja. Maar eigenlijk over 3 jaar is de verwachting dat echt hele marketingprocessen gewoon volledig AI'd zijn. In ieder geval wat wij wel eens zeggen van, ga je dan nog wel naar een website bijvoorbeeld? Of vraag je het direct aan de Google Assistant? Dus in ieder geval over die horizon denk ik dat echt gewoon de touchpoints heel anders gaan worden. En tot die tijd denk ik dat heel veel dingen die we nu, die je nu bijvoorbeeld met je computer doet, dat je die dan met AI gaat doen. Dus waar je vroeger gewoon iets met potlood en pen deed en nu met de computer eigenlijk is hetzelfde. Ja. Dus heel veel zie je ook dat dezelfde patronen zich gewoon herhalen.
Ik kwam een case tegen ook van een internationaal callcenter die bijvoorbeeld, als je aan het bellen bent, luistert een AI-bot luistert eigenlijk mee. Dus die kan die speech kan die omzetten naar tekst, gaat in alle databases zoeken en geeft eigenlijk de call agent heel specifieke vervolgvragen of al mogelijke antwoorden. Ja, dus ja. Dat hele proces wordt veel korter, dus heel veel geldbesparing, doordat iemand heel slim meedenkt eigenlijk op de achtergrond.
Ja, ja, ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. Eén ding wat ik in ieder geval belangrijk vind voor ons als organisatie, maar ook voor organisaties in het algemeen, valt er kan heel veel. In ieder geval, maar zorg wel eerst dat je richtlijnen of in ieder geval een soort van beleid gaat vormen. Ja, hoe je vindt dat je mensen om mogen gaan met een AI. In ieder geval het grootste gevaar is, denk ik, en wat je ook wat algemeen leest, zijn de voorbeelden van ja, AI of ChatGTP vertelde mij dat ik de poes in de magnetron moest doen. Als het, in ieder geval dat soort dingetjes. Dus in ieder geval,
hoe ga je mee om?
De mens moet altijd nog wel...
Ja. Laatst in de Puls hadden we het voorbeeld van MSN.com, Microsoft, die dan artikelen genereren. En iemand
die overleden was.
Overleden was in zijn...
necrologie. Als nutteloos beschreven.
Nutteloos. Theoretisch klopt dat. Dan ben je nutteloos geworden als je dood bent. Maar het is niet zo netjes om te schrijven.
Maar dat
is wel gepubliceerd automatisch. Waarschijnlijk een van de redacteur die toch even eroverheen heeft gelezen.
Ja.
Toch niet waterdicht.
Nee, maar dat soort dingen in ieder geval denk ik dat nu wel echt voor AI belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan.
Plus Daan, wil je AI ook gaan toepassen op die processen en waarschijnlijk heel belangrijke versneller van digitale transformatie, gaat het ook wel om welke informatie of vanuit welke informatie stuur je AI aan? Hè? Welke informatie heb je? Dus hoe ga je met je data?
Ja, dat is denk ik de verbinding ook met digitale transformatie. Wat je nu merkt is dat bedrijven die al de digitale transformatie enigszins hebben ingezet en al bezig zijn met klantprocessen digitaal te transformeren, veel makkelijker AI kunnen toepassen op hun bestaande dingen.
Ja.
Als dat je zegt, ja, waar moet ik beginnen? Want hè, een callcenter, als je daar de data niet goed hebt verwerkt.
Nee, exact.
En je hebt geen eerdere cases goed in een systeem weggeschreven wat dan oplossingen waren in de context van die problemen. Dan kun je in AI heb je ook geen informatie daarvoor.
Nee.
Dat is even een plat voorbeeld. Dit
gaat wel om die dataverzameling. Is wel nu een strategische keuze. Wil je daarop voorbereid zijn?
Ja. Ja, dat is wel denk ik een heel goed punt wat je aansnijdt. Van dat is ook vaker met het vooruitzien van met een AI. We weten allemaal wel het toekomstbeeld. In ieder geval zoals wat ik zei, van als 10 jaar geleden zeiden we als advisor, we willen een assistant in de board die net zo slim is als ieder boardmember. Ja goed, 10 jaar geleden hadden we niet durven dromen dat we zo ver waren als hier. Maar één ding wisten we wel, als we dat willen, dan moeten we onze data op orde hebben.
Ja.
En dat is precies hetzelfde nu met AI. In ieder geval... niemand kan jou vertellen hoe over 5 jaar de wereld eruit ziet. Maar ik kan je wel vertellen dat je MarTech-landschap goed moet zijn. Dat je data voor elkaar moet zijn. Dat je een goed brand moet hebben en een goede marketingstrategie.
Ja.
Want als je dat niet hebt, in ieder geval, en die techniek die gaat nog verder. In ieder geval, dan weet ik in ieder geval één ding zeker. Dat het niet goed gaat.
Nee.
Dus,
dat je kunt het veel sneller omarmen.
Ja, en dat is misschien wel de brug naar de rol van marketing dan. Dan zie je dat 360 graden klantprofielen dus misschien wel cruciaal worden. En dat is eigenlijk hetgeen waar je als marketeer morgen al mee aan de slag kan, om dat op orde te gaan brengen, om dat te gaan verbeteren, om daar beter inzicht in te krijgen.
Ja.
Zodat je data op orde is. En dan, als je die data hebt, dan kun je die vervolgstappen gaan zetten.
Ja.
Ja, en ik denk ook wel, natuurlijk afgelopen jaren werd er heel erg geleund, denk ik, op de Facebook en de Googles. Ja, die hadden dan wel die informatie.
Ja, data, daar kon je targeting mee doen.
Ja, in ieder geval dus, wat was de behoefte dat je eigenlijk je ging aanpassen? Ja, goed, je ziet alle privacy regelgeving dat minder wordt. Ik zeg wel eens als voorbeeld, maar een Facebook en een Google, die hebben eigenlijk een soort van, dat ze gewoon ons, dat ze steeds dommer worden of steeds meer vergeten.
Ja.
En eigenlijk moet je dat als bedrijf gewoon zelf nu gaan aanvullen. Dat je gewoon zelf weet wie die klant is en dat je zelf al die dingen gaat bijhouden.
Zelf regie op je data en niet dat allemaal bij die externe grote machten leggen en maar hopen dat het goed gaat.
Precies.
En dat is ook een voorbeeld met wat je met AI kunt doen. We hadden net over die transformatie. Misschien even een concreet voorbeeld. In een serviceproces, in dit geval bijvoorbeeld bij een huishouden achter de deur, als iemand een probleem heeft of een klacht. Daar moet je best wel veel weten om een probleem op te lossen bijvoorbeeld.
Ja, stel je bent huurder in een huis en er is wat met je huis aan de hand. Dan moet je iemand inschakelen om het op te laten lossen.
Ja, bijvoorbeeld zoiets. En dat kan een commercieel bedrijf zijn. Ja. Er zijn een legio bedrijven die dat doen. Ga je veel vragen ook aan de klant, veel data. Wat is je huis? En dat is allemaal voor intern bedoeld. Krijgt de klant nog niks voor terug.
Nee.
En nu bijvoorbeeld als je AI hebt, kun je heel snel een klant wat vragen. En ook op een andere manier, veel breder, dan kun je ze gewoon letterlijk vragen, wat is het probleem? En dan kun je met een waarschijnlijkheid van een dataset die je al eerder hebt verzameld van al die structuren, al zeggen van, hey, klopt het dat dit je probleem is? Ja. Waardoor het ook voor een klant interessant wordt om zijn data af te geven, want het lost direct je probleem op. In plaats van dat daar later intern in de organisatie iets weer wat gedaan, die directe waarde die je teruggeeft, zeg maar.
Maar het is ook al zo simpel toch als een systeem inricht waarbij je het mobiele nummer herkent en daarmee de klantkaart al bij wijze van spreken gewoon tevoorschijn komt in je scherm.
Ja, maar je hebt veel relevanter bent. Dus ook van de data die je afgeeft. En dat is denk ik in de first party data strategie nu heel belangrijk aan het worden. Ook als je kijkt naar transformatieprocessen. Van wat wil je precies weten van de klant en wat ga je ook die klant terugbeloven.
Value voor
als,
data.
Precies. Niet dat je leuk first party data gaat. Je moet alles 360 graden klantprofiel opbouwen. Leuk voor jou. En dan heb je misschien allemaal in de toekomst leuk idee mee. Maar waarom zou de klant in godsnaam
dat willen afgeven?
Ja, en waarom zou het de gast nou mogen vanwege de wetgeving? Maar je mag niet alles weten. Ja. Dus je moet heel duidelijk ook als merk en in je klantreis gaan nadenken van welke data vraag ik op wat moment en wat beloof ik er voor terug? Of wat geef ik er ook in directe zin in het moment voor de klant al als waarde voor terug?
Zeg maar, het moet geen doel op zich worden. En dat is vaak wat je ziet. In ieder geval, inderdaad.
Data
verzamelen.
Silo Connect. Sleepnet principe, zeg maar. Zoveel mogelijk
verzamelen. In ieder geval, als je met doel voor ogen, in ieder geval is het A veel beter dat je kunt zeggen, oh, die data wel, die data niet. Ja. Dus je kunt je budgetten veel beter inzetten. Ja, als je bij ons zou zeggen, ja, ik wil alle data. Ja, dat, wat het, in ieder geval, ja, dat is natuurlijk wel een project. Maar als je zegt van, nou, ik wil dit en dit, dan kun je ook klein beginnen. Kun je de eerste stapjes maken en dan wordt het een, zie je telkens gewoon dat je dingen, dat je waarde terugkrijgt van wat je doet.
Ja, en ook teruglevert aan de klant, want dat is de marketingafdeling, zeg maar. De operationele interne afdeling, denk misschien, ik wil alles weten. Want dan kunnen we ons proces efficiënter maken, noem maar wat. Ja. Maar als je klantgericht denkt, dan is de marketing voor verantwoordelijk. Ga je ook kijken van, hoe ruilen we data uit met de klant? Wat geven we terug? Wat gaan we op welk moment vragen? Ja. En dat is vaak weer in het hele digitale transformatieproces en met AI, is dat een hele belangrijke rol. Wat terug te komen, die autoconfigurator bijvoorbeeld. Hè? Je maakt een mooie auto. Waarom zou je godsnaam je gezinssituatie afgeven bijvoorbeeld? Ja, misschien wel zodat jij een aanbeveling krijgt of meest gekozen configuratie. Hoe creëer je dat in beleving? En vervolgens kun je verderop in de marketing of in je operatie of in de bestelling van de auto wel weer rekening houden met mooiere en betere dingen en processen efficiënter maken. Maar je moet ook vanuit de klant denken van wat zou je willen weten en wat kun je op dat moment teruggeven?
Ja dat kan ook heel gefaseerd omdat je bijvoorbeeld met CDP's of dat soort tools, dan heb je wel meer kansen om wat te vragen. Het is niet één kans. Ze noemen het wel eens salamipolitiek of met minder positieve manier, maar gewoon plakje voor plakje totdat je de hele worst hebt.
Salamitactiek toepassen goed, op first party data.
Maar dan wel op een positieve manier, want je moet wel elk plakje moet wel echt wel toegevoegde waarde
hebben. In de touchpoints zijn er misschien iedere keer andere momenten om bepaalde informatie op te vragen, omdat het heel logisch voelt daar, dan wanneer je zegt, vul het formulier in, dan weten we alles van je.
Ja, precies.
Het klinkt allemaal nog wel als natuurlijk een heel groot en misschien ook abstract concept of gedachtegang, strategie. Wat kun je nu als marketeer hiermee, als je er misschien helemaal niet mee bezig bent of nog heel weinig over nagedacht hebt? Hoe begin je? Waar moet je gaan afvragen?
Ik denk dat je heel erg vertrekt vanuit die punten van hoe ver is je organisatie zelf al? En heb je al, is het door directie al aangestuurd of ben je de voorloper, zeg maar? Ben je aan het trekken of ben je aan het duwen? Ik denk dat een van de dingen is waarin je überhaupt al zal herkennen, denk ik, als luisteraar. Zeg maar. Dat je zegt, ik ben, het kan zijn van, we hebben een website en die beheer ik als marketeer, zeg maar, naar buiten toe. En ik heb wat data, maar voor de rest, de organisatie werkt met e-mail en telefoontjes en is allemaal echt 100% analoog, zeg maar. Dan heb je meer zo'n
kruidtrekker
rol en dan ga je eerder kijken dus inderdaad naar van hoe worden we marketing, meer marketing gedreven organisatie. Maar het kan ook zijn dat je aan de andere kant daar misschien met je hele commerciële team al wel redelijk voorop loopt. Dat je CRM data, dat je echt klantprocessen aan het digitaliseren bent of in de marketing mooie dingen doet. Alleen dat ondertussen de rest van de operatie, zodat klanten worden geholpen, dat je die data nog niet heb, maar dat die misschien ook wel verder zijn. Dat er echt wel een ERP-systeem staat, dat we de voorraden kennen, klantorders kennen en dat soort dingen. Zodat je al silo's hebt gekregen eigenlijk. Mm-hmm. Zodat de organisatie wel bezig is met digitalisatie in eigen eilandjes, maar dat je nog niet aan elkaar hebt verbonden. En dan moet je echt inderdaad op directieniveau gaan kijken van en een heel duidelijk een business case gaan maken. En ook klantwaarde van hoe kunnen we nou klanten die ook al, waar we al dienstverlening aan doen, waar al digitale processen, hoe kunnen we dat aan elkaar gaan verbinden en waar doe je dat precies? Ja. En ik denk dat het een mooi begin is om die datapunten te zoeken van hoe kun je nou bijvoorbeeld een klant aan de voorkant beter helpen Terwijl we zo'n achterkant al hartstikke goed kennen. Ik ben echt bedrijven tegengekomen waar je die wel een website hebben, echt een maar meer een soort folder traditioneel, zeg maar, en wel mailen naar hele klantgroepen, terwijl ze in de bedrijfsprocessen exact weten waar die klanten dat met behoefte aan hebben. Ja, doen zij maar
daar niks mee doen. Ja.
Maar dat is dus denk ik ook wel vaak met heel veel bedrijven aan de hand, dat er best wel heel veel gebeurt op veel plekken. Ik zeg altijd, vroeger kennen we allemaal wel, had je zo'n kleurboek en daar stonden allemaal van die puntjes. Ja. En dan moest je van 1 naar 2 naar 3 en ongeveer als je iets over de helft was, dacht je, oh, dat is een olifant.
Ja.
In ieder geval, en eigenlijk datzelfde is ook wel heel vaak in een organisatie aan de hand. En ik denk, in ieder geval, ja, wat wij ook wel veel doen dan is even erboven hangen, omdat wij al weten van, ja, dat is een olifant wat daar ligt. Want we weten hoe het landschap eruit ziet. Dan zien we, ja, wat dat puntje daar, dat is eigenlijk nummer 3 en dat is nummer 4 en dat is nummer 5. En dan, als je dit op deze volgorde achter elkaar zet, dan heb jij die olifantsorganisatie.
Ja.
In ieder geval, ik denk dat vaak ook wel helpt. Dat je even een overview moet hebben. Wat we ook wel met AI bijvoorbeeld doen, die discovery sessies.
Ja.
In ieder geval dat we even kijken, jongens, kijk, dit is er allemaal aan de hand. Dat je ook een beetje overal even de temperatuur prikken erin doet van, joh, hoe staat het erbij? Zodat je eigenlijk dat plaatje van die olifant kunt creëren. Ja. En dat je hier en daar kunt zeggen, oh, daar moet nog één puntje bij voor die slachtand. Of daar moet er nog eentje bij voor die staat.
Ja.
Maar dat je wel een totaal beeld hebt van, wat ga je doen? En ik denk ook wel, AI, zoals ik het zelf zie. Als je het hebt over AI, heb je eigenlijk twee groepen. De ene die doet zijn kop in het zand. Die zegt, waait wel weer over. Nou, ik kan één ding vertellen, dit gaat echt niet overwaaien. Hier van de andere loopt als kip zonder kop rond van, oh ja, 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 ja. In ieder geval, maar echt in de waarheid ligt echt in het midden. Ik denk, super mooi wat er aan de hand is. En ik denk, het belangrijkste is nu experimenteren. Dat je echt gewoon feeling krijgt met het product. Of ja, met de technologie, dat je weet dat het kan. Om vervolgens, als het allemaal een beetje ingedaald is, dat je het echt snapt, dat je dan echt de stappen kunt gaan maken. Want deze transformatie, in ieder geval wat ik bij Forrest en Gardner, wat ze ook wel zeggen, it's not months, it's years.
Ja. Ja.
In ieder geval geef je aan de ene kant ruimte.
Tijd,
Tijd. In ieder geval, want je hoeft morgen echt niet de cutting edge business case te hebben waar je de hele wereld mee op de kop zet. Maar als je nu nog niet bent begonnen met experimenteren en je valt bijvoorbeeld, je mag in je organisatie geen ChatGPT gebruiken. Ja, ik kan me voorstellen, soms met IP en al dat soort dingetjes. In ieder geval, ja, dan moet je echt wel even jezelf de vraag gaan stellen van, goh, waar mag ik het niet gebruiken? In ieder geval, moeten we niet richtlijnen gaan instellen? Hoe kan ik het als marketing wel doen? Vaak is het ook gewoon dat ze letterlijk de kop in het zand steken van, gevaarlijk, IP dus mag niet.
Ja.
In ieder geval, maar heeft iedereen wel door wat je laat liggen?
Ja, weet je, de boven is gaan missen.
En dat soort dingen, ik denk dat je daar nu heel erg over moet gaan nadenken van, we zitten nu nog in een fase dat je mag experimenteren, dat er fouten mogen maken. 2-3 jaar mag je die niet meer maken. En als je dan moet beginnen, dan heb je wel echt een probleem.
Ja. En dan geldt het dan alleen maar of misschien meer voor een ene type organisatie voor een ander, B2B, B2C? Of,
nee, dat het niet zoveel uitmaakt. Ik denk vooral vanuit je eigen rol gezien, zeg maar, als marketeer. De vraag is even, hoe ziet de rest van je organisatie eruit en waar ligt het draagvlak? Kijk, alleen als je puur traditionele marketing bekijkt, zoals sommige organisaties wat begrepen, alleen maar de schaal, dan is het moeilijk. Dan kun je zeggen, ja, we gaan dingen digitaliseren. Dan ben je bezig met een website, een ding, een lead formulier, een marketing automation, iets, weet je wel. Dan blijf je daar zitten. Maar vanuit daar kun je al wel in ieder geval gaan kijken van, hoe ziet onze commerciële kant eruit? Gewoon onze klantgerichte organisatie, al is het in een klantreis van nieuwe klanten, maar wellicht ook bestaande klanten. Hoe kun je daar ook echt een soort transformatie van maken? Welke dingen kun je gaan doen als je als heel commerciële organisatie naar buiten toe verandert? Alleen het mooiste is natuurlijk als je ook de rest van de operatie meekrijgt. Want daar gebeurt zoveel op het gebied van data, ook transformatieprocessen die daar gaande zijn. Dat is eigenlijk het ideale niveau. Alleen dan moet je echt board. Moet de operationeel directeur en de CFO, zeg maar, ook achter die visie staan.
Ja.
De vraag is, lukt je dat? Dat is natuurlijk het mooiste. En dan kun je met z'n allen die olifant gaan tekenen. Dat is perfect, want dan kun je echt ook op elkaar dingen gaan aansluiten. Maar vergeet niet,
er zijn wel wat trucjes, denk ik. Ja. In ieder geval wat je ook nog wel, stel dat je echt een beetje geïsoleerd zit, denk ik. Bijvoorbeeld een CRM-pakket is altijd wel zo'n dingetje waar heel veel klantgegevens. Stel dat je dat echt buiten jou ligt als marketeer, in ieder geval, dan is het best wel lastig. Maar even als voorbeeld bijvoorbeeld HubSpot als pakket. In ieder geval, dat kun je best wel lean gaan gebruiken, puur voor een website of puur voor een soort van CDP-achtig. Maar dat pakket is heel makkelijk uit te breiden, zodat je eigenlijk die olifant kunt gaan maken.
Ja.
Dus in ieder geval, je kunt het heel lean...
Een paard van trooien, zeg maar. Je begint van, klein. Ja,
je kunt het ook zo de organisatie binnenbrengen. Ja. In ieder geval, je kunt ook heel makkelijk laten zien van... kijk, dit kan. Dus stel, ik noem maar even wat, je bent ergens mee bezig en sales, je zit heel erg van de marketinghoek in het pakket. Ja, kunnen we sales, kijk eens wat ik hier heb. Oh, dat is mooi.
Dus kleine succesjes boeken waarmee je steeds verder het uit kunt rollen.
Ja, dus dat zou ook wel een strategie kunnen zijn, in ieder geval dat je het zo naar binnen brengt.
Dat is letterlijk, nu ik het zo beschrijf, is letterlijk hoe we nu ergens met een grotere klant mee bezig zijn die heel erg traditioneel op business development zitten. Dus echt één op één ontwikkelen, maar er komen ook af en toe wat opportunities binnen of bij bestaande klanten. Maar laat zeggen, nou, begin bij het nieuw business gedeelte, dus alle leads en zo, dat soort dingen. En afspraken die we maken met helemaal nieuwe klanten, die gaan we inderdaad in een CRM-systeem, alle HubSpot, of was zo'n spot, gaan schuiven, waardoor we meer grip krijgen en ook digitaal weten, wat doen accounts. En de volgende fase is nu letterlijk, een jaar later, we gaan ook bestaande klantdata uit onze ERP-systemen, gaan we er ook in toevoegen, zodat we ook weten wat er met onze bestaande klanten gebeurt. Ja. Tadaa, de olifant begint te schuiven, zijn slurf, even zien pootjes. En op een gegeven moment kun je inderdaad ook veel proactiever, als er, ik noem wat, er was een event georganiseerd en in één keer kun je perfect gewoon iemand een klik op een knop en je pakt alle klanten waarin een bepaald segment bepaalde dingen spelen, orders openstaan en dat soort dingen. In één keer een heel krachtige, één op één persoonlijke communicatie.
Ja, en dat is denk ik ook wel onderliggend aan AI en digitale transformaties. We hebben een paar keer net wel aangeraakt van, goh, welke tools kies je dan? In ieder geval, ik denk nu met AI is de ene magische tool naar de andere popt uit de grond. Maar hoe toets je nou of dat een goede tool is?
Duurzaam genoeg is.
Ik denk dat in ieder geval, als advisor hebben we ook gewoon de visie van, er moeten gewoon veel developers achter zitten. En ze moeten echt een visie hebben van de toekomst. Even een voorbeeld van een HubSpot, maar ook wel andere pakketten die wij gebruiken. Daar zit een backbone achter qua developers, daar zeg je u tegen. Ze hebben een visie. Ja, gewoon helemaal van deze tijd. Ja. In ieder geval super mooi. Dus
daar durf je op te bouwen. Dus daar kijk,
daar kun je gewoon onderscheid je de MVP lanceringjes met een mooie landing page en een mooie belofte.
Ja.
Van echt de constante de bouwers die ook echt afleveren. Nieuwe features.
Dus je zult nooit, in ieder geval, als je zo'n keuze maakt, je zult nooit de laatste zijn en waarschijnlijk zul je 9 van de 10 keer de eerste zijn die gebruik kunnen maken van de laatste technieken. Dat soort dingen, dan zie je eigenlijk, het is een keuze die misschien bij sommige bedrijven wel bij de IT-afdeling liggen. Of dat iemand jou bij jouw sales heeft gedaan van, joh, dit tooltje kan dit en dit en dit. Maar eigenlijk dat dit tooltje op dit moment kan best leveren wat je wil. Maar als daar drie hobby's op een hobby-zolder zitten en het is dat moment, dan weet je, als je gaat schalen, je wil koppelen met heel veel andere systemen, dan weet je gewoon nu al, duurzaam. Kan je nu al vertellen, dat is niet duurzaam.
Dan heb je een digitalisatietje gedaan die niet klaar is voor een transformatie.
Precies,
Maar dat is wel leuk inkijken ook hoe wij naar dat soort dingen kijken, hè, binnen AdWise bijvoorbeeld ook. Een ander ding, wat misschien wel interessant is om te delen, is ook wel een soort van, creëer twee snelheden in je organisatie. We hebben het natuurlijk over innovatie als je praat over transformatie, AI. Maar ja, je moet ook voorkomen dat het ten koste gaat van je dagelijkse business. Hè? Sales en marketing denk ik moeten ontdekken hoe ze moeten samenwerken. Dan is denk ik minder tijd misschien om met sales zelf bezig te zijn en omzet in de gaten te houden. Daar hebben we ook een duidelijke visie op.
Wat wij zien, en denk ik toen we wat kleiner waren, was het makkelijk. Als we een strategische change gingen maken, dan was het soms in deze setting of aan het koffiezetapparaat. Jongens, we gaan naar die kant op. Oké, we gaan die kant op. Klaar. In ieder geval, maar goed, we zijn nu met 150 ongeveer. In ieder geval, dan gaat het niet meer op die manier. In ieder geval, als je een algemeen event houdt, is niet altijd iedereen er. Nee. Dus in ieder geval, dat gaat veel, veel langzamer. Plus dat je soms wel 3-4 dingen op verschillende plekken moet implementeren voordat het werkt.
Ja.
Dus wat we eigenlijk als laatste stap nu hebben toegevoegd, is de ambidextrose organisatie. En dat is eigenlijk twee snelheden. Dus één is gewoon de huidige wedstrijd. Dus met die mensen kijken we, halen we vandaag de cijfers, halen we vandaag
de juiste dingen.
We hebben de Formule 1 auto, dat we zeggen de vleugel moet iets omhoog en toch verse banden erop en dan kunnen we de volgende ronde twee tiende pakken.
Maar je gaat niet midden in het seizoen kijken, laten we eens even andere benzine proberen. In ieder geval kijken wat het wordt.
Aerodynamische concept van de Formule 1 auto
even veranderen. Helemaal anders doen of de hele bodykit even helemaal veranderen. Ja, dat doe je niet. 9 van de 10 mensen zijn bezig om de huidige wedstrijd te winnen. Dus die kun je niet even eruit halen. Want die zullen waarschijnlijk gaan zeggen, ja, maar ik moet morgen de wedstrijd winnen. Dus daarom hebben we heel duidelijk een aparte stroom opgezet. Waar ook gewoon de visie is van, joh, we willen echt gewoon het gaan ontdekken. We willen de foutjes hebben gemaakt. In de huidige wedstrijd mag je geen fouten maken. Daar moet je fouten maken om te ontdekken wat er allemaal fout kan gaan. Nou, en op het moment dat we een concept hebben uitgedacht, dus een nieuwe werkwijze of een nieuw product of dat soort dingetjes.
En al geleerd hebben van foutjes.
Ja, ja, wat die daar juist moet maken. Dat je dan via ons L&D-proces of via de bestaande kernprocessen het gaat implementeren. Ja. Want je ziet gewoon, het is voor mensen... de mensen zelf is het soms al onmogelijk om lange en korte termijn...
Ja, op wekelijkse basis. Ja. Anders gaan de lange termijn projecten, de transformatieprojecten, wel naar achter geschoven. Want het heeft niet impact op volgende week.
Nee, precies.
In je rol heb je een KPI. Ja. Daar zegt dan, we moeten dit doel behalen, ook voor komende maand.
Ja, dat kan ook transformatie remmen als je te veel op de huidige wedstrijd bezig bent. Ja. En niet iets ernaast inricht wat volgende
ik denk dat je daar gewoon al heel bewust van moet zijn dat het twee verschillende dingen zijn. Ja. Dat je die projecten ook gewoon heel anders aanvliegt.
Ja, dat ook eerst zo benoemen. Van dit is een toekomstproject.
Ja.
Het is belangrijk, dit zijn de doelen daarvan. En we hebben daarnaast nog deze. Zo gaan we de tijd ook zeg maar verdelen en echt apart bakje maken voor die...
In ieder geval, je kunt met twee mensen binnen AdWise over dingen praten. In ieder geval, en als je waarschijnlijk met de linkerkant, zoals wij dat noemen in de ambidextrose organisatie, de huidige wedstrijd, ja, dan verwachten we, als we nu zeggen van, even aan de bak, hè, dan verwacht je eigenlijk dat het einde van de dag geregeld is.
Ja.
In ieder geval, en als je aan de andere kant zegt van jongens, we moeten echt even goed snappen wat hier aan de hand is. Ja, dan verwachten we dat je veel experimenten doet en een aantal foutjes maakt.
Dan mag je van maand met de conclusie komen.
Is natuurlijk een heel andere manier van denken.
Ja, een ambidextrose organisatie.
Ja, volgens mij is het links en rechts
tweehandig. Ja, we hebben geen Nederlands woord voor helaas, maar tweehandig.
Mooi. Nou ja. Ik merk hier ook al, dit is natuurlijk een heel groot onderwerp waar we veel over kunnen vertellen en lang over kunnen praten. En wat wel leuk is, Daan, is dat we daar nog op 7 november nog veel dieper ook weer op dit onderwerp ingaan in een speciaal event bij AdWise.
Ja, klopt. En dan gaan we de hele dag, of eigenlijk een dag deel, op 7 november gaan we een speciaal event organiseren. We hebben ook een mooie keynote spreken, Menno Lanting. Die staat momenteel ook nummer 1. Managementboek top 10 met... 20 vragen over digitale transformatie, dus veel leven, maar ook organisatiebreed. Dus
maar ook een track record van al jaren met dit rondom dit thema.
Ja, die spreekt veel mensen ook in de markt en die heeft een beetje ook contact met CEO's van organisaties. Die zit vooral ook op hoe ga je dat vanuit leiderschap en organisatiestructuur aansturen en hoe eigenlijk het gesprek wat we vandaag ook voerden, hoe doorbreek je die silo's en hoe ga je daar nou mee om? En we gaan natuurlijk ook die dag heel goed kijken naar hoe vertaal je dat nou naar marketingprocessen. Hoe ga je dat concreet doen? We hebben het al gehad over toolings. Hoe ga je dat inzetten? En hoe maak je eigenlijk ook je klantgerichte organisatie klaar voor de toekomst? En welke stappen zetten we daarin? Dus
dat wordt een mooi programma. Verder geïnspireerd raken over dit topic uiteindelijk op dat moment. Ja. Nou, wil je daar meer over weten of je misschien wil aanmelden, dan ga naar de show notes. Daar vind je de link over het event. Daar gaan we ook wat toevoegen over de ambidextrose organisatie. Dat je ook verder kan lezen hoe je zoiets inricht voor je eigen organisatie. En alle andere informatie die we dachten relevant te vinden voor deze aflevering vind je dus in de show notes. Onder deze aflevering in je favoriete podcast app of via advice.nl/podcast. Heb je tips, vragen, reacties of ideeën? Laat het dan weten via podcast@advice.nl. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Koen, bedankt weer voor deze uitleg over dit onderwerp. En bedankt voor het kijken of luisteren. En graag tot een volgende aflevering.